In deze aflevering vertel ik over 4 vormen van hechting in relaties. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral, hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel eerst de woorden die ik gesproken heb in mijn YouTube-filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren, met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Ongeveer 30% van de mensen is niet veilig gehecht, heeft geen veilig hechtingspatroon kunnen opbouwen, geen gevoel van veilige hechting als kind. En dat zet zich voort in het latere leven en ook in de relatie met bijvoorbeeld een partner, de relatie met andere mensen, de relatie met een therapeut. En daar is wel nog invloed op uit te oefenen, maar in dit filmpje wil ik de 4 hechtingspatronen beschrijven die er zijn. Veilig gehecht zijn, vermijdend gehecht zijn, ambivalent gehecht zijn en een gedesorganiseerd hechtingspatroon. De eerste is dus het veilig gehecht zijn en de 3 andere, de vermijdende gehechtheid, de ambivalente gehechtheid en het gedesorganiseerde hechtingspatroon zijn onveilig gehechte vormen. Nu eerst het veilige hechtingspatroon. Als je je veilig hebt kunnen hechten als kind, betekent dat je ouders hebt gehad, of tenminste 1 ouder of tenminste 1 opvoeder, die op een veilige manier voor jou aanwezig kon zijn en die op jou af kon stemmen, ook emotioneel op jou af kon stemmen. In de zin van dat je gehoord werd en gezien werd, dat jouw behoeften gezien en gehoord en gevoeld werden en dat daar ook op ingegaan werd. En als je op die manier gehecht bent, dan voel je je in je leven gezien en gehoord. Je voelt dat je kunt communiceren wat jij belangrijk vindt, wat jij nodig hebt. En dat een redelijk aantal mensen om je heen jou ook zullen zien. Dat vertrouwen is er dan, dat ze jou zullen zien, dat ze je zullen horen en waar mogelijk tegemoet zullen komen aan jouw behoeften. En je voelt dan dat jij de moeite waard bent om gezien te worden en om gehoord te worden. En dat jouw emoties waardevol zijn, de moeite waard zijn om te voelen, om te zien, om te horen. En dat er ook afgestemd wordt op jouw emoties en jouw behoeften. En jij kunt dan ook moeiteloos afstemmen op de emoties en de behoeften van een ander. En je voelt dan dat je er recht op hebt om in je leven gezien te worden en gehoord te worden. Niet het recht op hebben als een soort claim, maar als iets wat menselijk is. Wat je eigenlijk normaal vindt vanuit een menselijk perspectief. Dus dat kun je alleen maar ontvangen of opbouwen als kind, als je dat gevoel en dat vertrouwen, als je ook een opvoeder of een ouder hebt gehad die zelf veilig gehecht was. En dus ook vanuit het vertrouwen en een gevoel van eigenwaarde op jou af kon stemmen. Dan het tweede patroon, het vermijdende hechtingspatroon. Dat is aanwezig bij ongeveer 20% van de mensen. Dat ontstaat als je niet gekregen, niet ontvangen hebt van jouw ouder of van jouw ouders of van je opvoeder wat jij nodig had. Als je niet ontmoet bent, als je niet, als je ouders of verzorgers jou niet konden zien of konden horen vanuit hun eigen opvoedingspatroon, hadden ze dat niet geleerd. En dat is zo pijnlijk voor een kind dat het stopt met uitreiken naar de ander. En dat het een patroon opbouwt van ik heb niks of niemand meer nodig. Ik doe het wel alleen. Dus dat kind reikt niet meer uit. Dat gaat kijken of het zelf in alles wat het nodig heeft kan voorzien. En zegt ook tegen zichzelf, ik heb niemand nodig. En dat werkt ook door in relaties met mensen. In een partnerrelatie zegt iemand dan bijvoorbeeld, ik heb jou niet nodig. Ik kijk wel of ik je dingen kan geven, wat in feite ook niet echt kan als je zelf niet ontvangen hebt. Maar ik heb niks van jou nodig. En dan raad je al wat er gebeurt bij de ander. Die voelt zich afgewezen doordat jij niks van de ander wil ontvangen en de ander niet nodig hebt. Want in een relatie stroomt als je elkaar aan kunt vullen. Dus de ander voelt zich afgewezen en duwt jou dan weg. En dan zie jij weer, als je dat vermijdende hechtingspatroon hebt, dan zie jij weer bevestigd wat je altijd al dacht, dat je toch niks kunt krijgen van de ander. Dus word je weer bevestigd in jouw overtuiging dat je de ander niet nodig hebt. En een kind op school, een leerling op school, die zal dan ook denken van ik vraag niks aan de leraar, want ik zoek het zelf wel uit. Dat kind is te bang om iets te vragen, omdat hij de ervaring heeft om in de behoefte, in de hulpvraag niet ontmoet te worden. Dus die ontwikkelt een houding van ik zoek het zelf uit. Ik heb ook de leraar niet nodig. Ik ga geen vragen stellen ook. Ik zoek het zelf thuis wel op. En vaak wordt zo'n kind dan ook door een leraar als een hele zelfstandige leerling gezien die het zelf wel allemaal kan. Dus ook de leraar doet dan geen poging meer om het kind te ontmoeten. En gaat er al per definitie van uit dat dat kind geen hulp of ondersteuning nodig heeft. Dus in feite, met zo'n onveilig hechtingspatroon roep je de reacties over jezelf uit die jouw kernovertuiging, in dit geval van andere mensen, bij andere mensen is toch niks te halen, die kernovertuiging versterken. Het derde hechtingspatroon, het ambivalente hechtingspatroon, ontstaat als je ouder, of als je geen ouders had die je konden verzorgen, je verzorger er de ene keer wel was en het volgende moment niet. En weer omdat die ouder of verzorger zelf niet veilig gehecht was. Dus de ene keer is die ouder aanwezig en wil die juist een verbinding met jou. Vaak zelfs ook een verbinding wat eigenlijk het verlangen van de ouder was naar de verbinding met de eigen ouders. Dus dat kan ook een toenadering zijn die soms zelfs grensoverschrijdend is. Die te dichtbij komt bij het kind of niet meer de grenzen van het kind respecteert. Dus de ene moment is de ouder of verzorger er in verbinding. En het andere moment is die er niet. Is het te veel voor die ouder of verzorger en zit hij juist in zijn afgesloten patroon? In een heel cool en afstandelijk iets. En dat is heel onvoorspelbaar. Wanneer het ene er is en wanneer het andere er is. Dus dan heb je een ouder die de ene moment heel liefdevol kan zijn en op je wacht en daar is met een kop thee en of samen met jou naar de stad wil of iets wil gaan doen. En het andere moment ziet die ouder je helemaal niet staan. Of is die heel kort af en geïrriteerd, boos op jou. Dus bij het kind kan geen veilige hechting ontstaan. En dat betekent niet dat een ouder soms niet gewoon geïrriteerd kan zijn of slechte zin kan hebben. Maar als een ouder dan veilig gehecht is, dan repareert hij dat later weer. Dan zegt hij tegen het kind, sorry dat ik er niet voor jou kon zijn even, want mama of papa had slechte zin of er was net iets gebeurd en het spijt me dat ik jou zo afgesnauwd heb, bijvoorbeeld. Dan wordt het weer gerepareerd en dan is het weer veilig voor het kind. Omdat hij weet dat als zoiets gebeurt, dat de ouder er later weer op terug zal komen en het uit zal leggen. Maar bij een ambivalent hechtingspatroon, als dat ontstaat, is de ouder ook echt ambivalent. Die doet de ene keer het ene, de toenadering, en het volgende moment totaal het andere, het afwijzen, het afsluiten, het niet meer in contact zijn, het niet meer aanwezig zijn, wat totaal onvoorspelbaar is. En wat er bij het kind gebeurt is dat wat hij ziet, wat hij ervaart in de relatie tot de ouder of verzorger, dat gaat hij ook verwachten van de wereld. Dus het kind gaat hetzelfde doen. Die gaat ook bij een vriend of vriendin bijvoorbeeld denken van, ik denk dat ik je misschien kan vertrouwen. Daar zit altijd een misschien bij, want het kind is heel erg op de hoede, maar die wil ook zo graag dat het waar zou kunnen zijn, dat hij die ander zou kunnen vertrouwen, dat hij heel ver gaat in de toenadering bij een vriendschap. Meteen bijvoorbeeld heel veel wil. Die komt iemand tegen die hij aardig vindt en dan wil die heel vaak afspreken, de vriend of vriendin uitnodigen voor alle dingen die hij zelf ook fijn vindt. In de hoop vervuld te zien wat het kind zo lang gemist heeft. Of als volwassene hoop je dat te vinden wat je zo lang gemist hebt. En tegelijkertijd ben je op je hoede. Omdat je ook ervaren hebt dat zomaar uit een onverwachte hoek de afwijzing kan komen. En wat gebeurt er bij de vriend of vriendin van deze persoon? Die voelt zich vaak helemaal overweldigd. Van, die vindt jou misschien heel aardig, maar het vele wat je ineens wil doen en wil delen, dat is dan te veel voor die ander. En als die ander dat aangeeft van, dit is te veel, dat je me alweer vraagt om mee te gaan, of dat je me zo vaak opbelt, of dat je me zoveel een appje stuurt, of me zoveel mailtjes stuurt, dan wordt dat door de ambivalent gehechte persoon als een afwijzing gezien. En wordt weer bevestigd van, zie je wel, ik kan iemand ook niet vertrouwen. Steeds als ik toenadering zoek, dan komt daar ook weer dat pijnmoment van afwijzing. En die sluit zich dan vaak helemaal af voor zo'n vriendschap. En gaat weer op weg naar het volgende contact, waar weer hetzelfde gaat gebeuren. Totdat je gaat zien dat je in dat ambivalente hechtingspatroon zit. En dat is niet iets om af te keuren, maar om er compassie voor te hebben. Dat dit logisch is dat je dit ontwikkeld hebt. En dat door het te gaan zien en door mensen om jou heen te verzamelen die veilig gehecht zijn, waarbij je een rustig contact op gaan bouwen, die op een rustige manier tegen jou zullen zeggen, oké, ik wil met jou omgaan, maar het is fijn als we het een beetje kunnen doseren, anders wordt het te veel voor mij, heeft niks met jou te maken, met dat ik jou niet aardig vind. Als je zo'n veilig gehecht persoon tegenover je hebt, dan kun je langzamerhand vertrouwen gaan opbouwen. En ook als je leert zien wanneer zo'n veilig gehechte vriend of vriendin ook dingen repareert, dat hij op dingen terugkomt die tussen jullie zijn gebeurd. Dan kan er vertrouwen ontstaan en kun je gaan zien van, hey, het is mogelijk om een veilig hechtingspatroon op te bouwen. En als vierde heb je de gedesorganiseerde hechtingsstijl. Dan heeft er eigenlijk helemaal bijna geen hechting kunnen plaatsvinden. Omdat de ouders of verzorgers totaal onvoorspelbaar waren. En juist niet alleen geen aandacht gaven, maar ook vaak nog pijn hebben gedaan als jou, aan jou als kind. Dat zie je vaak bij misbruik, bij mishandeling, bij totale verwaarlozing. Dan heeft het kind helemaal niet geleerd om de emoties te kunnen reguleren. En dan is er chaos in het zenuwstelsel, in het emotionele circuit. En dan kan iemand de ene keer die kant op gaan en de andere kant die kant op. Die persoon heeft geen vertrouwen in mensen. Die verwacht niet dat er wederkerigheid kan zijn in een relatie van geven en nemen. Als die al contact heeft met een ander, is om de ander te gebruiken, om iets te krijgen. Een soort wanhoop om iets te krijgen. Maar geven of uitwisselen is helemaal uit den boze. De gedesorganiseerde persoon reageert de ene keer zus en de andere keer zo. En dat is voor andere mensen om hem heen heel onveilig. Dus mensen zullen nauwelijks weten hoe ze met deze persoon om moeten gaan. En voor die persoon voelt het dan ook weer dat niemand te vertrouwen is. En wat is nu het belang van het weten dat deze hechtingspatronen er zijn? Het belang is dat je inzicht krijgt in jezelf, in wat is jouw hechtingsstijl? Wat is vooral jouw hechtingsstijl? Soms zitten er wat overlappen in tussen de ene en de andere hechtingsstijl, maar wat herken jij het meeste hieruit? En het herkennen, het inzicht wat het geeft, geeft je een gevoel ook van, kan je een gevoel geven van controle, van hey, nu begrijp ik het. Nu begrijp ik wat er gebeurt in mij. Ik begrijp van waaruit het is ontstaan. En ik zie hoe ik mijn hechtingsstijl ook voortzet in mijn leven van nu. Ik zie wat ik aan het doen ben. En van daaruit is het mogelijk om dingen te gaan veranderen. In eerste plaats om ze te zien. Om ze te zien, te herkennen en te begrijpen. En om dan ook te gaan zien wat je gemist hebt in hechting. En hoe je een veilige hechting kunt gaan opbouwen door uit te gaan nodigen wat veilig is voor jou. Want als je onveilig gehecht bent, dan is het heel vaak zo dat je andere mensen aantrekt die ook onveilig gehecht zijn. In de eerste plaats omdat het vertrouwd voelt. Je hebt dit altijd gezien, dus het voelt als het ware veilig dan om een onveilig gehecht iemand, om daarmee om te gaan, dat is wat je kent. En in de tweede plaats, omdat er vaak onbewuste hoop is dat je door iemand aan te trekken die ook onveilig voelt, net als jouw ouder of verzorger onveilig voelde, om alsnog iets te fixen daar van wat je als kind gemist hebt, om dat nu alsnog te doen, te herstellen. En wat in werkelijkheid zo is, is dat wat er vroeger gebeurd is, kun je niet met een partner van nu herstellen. Wat wel kan, is dat als jij een veilig gehechte partner ontmoet, of een onveilig gehechte partner begrijpt vanuit deze hechtingsstijlen, dat er dan een geleidelijk aan een shift in je kan plaatsvinden. Maar wat nodig is, is het gericht zijn op het opbouwen van veiligheid binnen jouzelf. En daarvoor heb je andere mensen nodig. De mensen die je als kind niet om je heen hebt gehad, die jou konden helpen om jouw emoties te reguleren, die jou echt konden zien en konden horen. Het is nodig om tenminste één persoon om jou heen te hebben die jou wel ziet, die jou wel kan horen, die wel vanuit een gereguleerde wijze op jou af kan stemmen en emoties met jou kan co-reguleren, die je kan helpen om te heftige emoties wat minder heftig te laten zijn door het begrip, door de aanwezigheid van de ander, jou daarbij kan ondersteunen of die jou kan helpen om positieve emoties echt er ook te kunnen laten zijn en daar aandacht voor te hebben en ze te verwelkomen en blij te zijn met wat goed gaat bij jou. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Nu deel ik woorden van Osho over liefde. Dus hier komen de woorden van Osho. Liefde is niet iets wat je kunt doen. Maar als je andere dingen doet, zal liefde gebeuren. Er zijn kleine dingen die je kunt doen. Samen zitten, naar de maan kijken, naar muziek luisteren. Niet iets dat direct met liefde te maken heeft. Liefde is heel delicaat, kwetsbaar. Als je er naar kijkt en het rechtstreeks aanstaart, zal het verdwijnen. Het komt alleen als je er niet bewust van bent en iets anders aan het doen bent. Je kunt er niet direct naartoe gaan als een pijl. Liefde is geen doelwit. Ze is een heel subtiel fenomeen. Ze is heel verlegen. Als je er direct op afgaat, zal ze zich verbergen. Als je iets directs doet, zul je haar missen. De wereld is heel dom geworden wat de liefde betreft. De mensen willen het meteen. Ze willen het als instant koffie. Wanneer je maar wil. Bestel het en het is er. Liefde is een delicate kunst. Het is niet iets wat je kunt doen. Soms komen die zeldzame, gelukzalige momenten. Dan daalt iets van het onbekende neer. Je bent niet langer op aarde. Je bent in het paradijs. Als je een boek leest met je geliefde en er beide diep in geabsorbeerd raakt, merk je ineens dat er rondom jullie beiden een andere kwaliteit van zijn is ontstaan. Iets omringt jullie beiden als een aura en alles is vredig. Maar je deed niets rechtstreeks. Je was alleen maar een boek aan het lezen. Of je was gewoon aan het wandelen, hand in hand tegen de harde wind in. En opeens was het daar. Het neemt altijd bezit van je als je er niet bewust mee bezig bent. Ik lees ook nog woorden voor van Osho uit het boek From Sex to Superconsciousness over dat je liefde altijd zou moeten toenemen. Osho zegt dan: het is noodzakelijk om een hart vol liefde te hebben. Een liefdevolle houding is wat we allemaal zouden moeten hebben. Menselijkheid wordt alleen in een mens geboren als hij een liefdevol hart heeft. En met een liefdevol hart komt een gevoel van diepe tevredenheid. Een diepe en vreugdevolle tevredenheid. Is het je nooit opgevallen, nadat je iemand een beetje liefde hebt getoond, dat een grote golf van tevredenheid, een grote sensatie van vreugde, je hele wezen doordringt? Heb je je ooit gerealiseerd dat de meest serene momenten van tevredenheid die momenten waren van onvoorwaardelijke liefde? Pure liefde kan alleen overleven als ze niet wordt vervalst door voorwaarden. Een voorwaardelijke liefde is geen liefde. Heb je nooit een gevoel van tevredenheid gehad nadat je op straat naar een vreemde hebt geglimlacht? Volgde er geen briesje van vrede op? Er is geen limiet aan de golf van rustige vreugde die je zult voelen wanneer je een gevallen mens optilt. Wanneer je een gevallen persoon ondersteunt. Wanneer je een ziek mens bloemen geeft. Maar niet als je het doet omdat hij of zij je vader of moeder is. Nee, de persoon is misschien niemand in het bijzonder voor jou. Maar gewoon een geschenk geven is op zich al een grote beloning. Een groot genoegen. Liefde zou in je moeten opwellen. Liefde voor planten, liefde voor mensen, liefde voor vreemden, liefde voor buitenlanders, liefde voor hen die op weg zijn naar de maan en de sterren. Je liefde zou altijd moeten toenemen. Met deze woorden van Osho wil ik deze aflevering beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info@genietenvanmeditatie.nl. Ik geef je dan altijd antwoord. Ik wens jou dat je vreugde in het dagelijks leven zult ervaren en innerlijke rust. En dat je steeds meer je pijn zult kunnen omvormen in zijn. Je kunt de afleveringen van deze podcast volgen via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast en Podbean door op de volg- of abonneerknop te klikken. Als je luistert via de Apple Podcast, dat kan alleen als je een iPhone hebt, heb je een extra voordeel, omdat als je op de knop abonneren klikt, je steeds een berichtje op je mobiele telefoon ontvangt als er weer een volgende aflevering van mijn podcast verschijnt. Je bent van harte welkom bij die volgende aflevering.